Dames en heren, beste luisteraars, welkom bij een nieuwe, ja, hoe ga ik het noemen, een Rico van der Sar productie.
Wat is dit nou weer?
Een Rico van der Sar productie. Omdat het door jou geproduceerd wordt.
En een Joey Spencer productie ook.
Echt waar.
Ja.
Nieuwe productie, nieuwe aflevering, nieuwe momenten. Wauw. Wel een duo. We kunnen weer teruggaan naar de ouderwetse duo aflevering.
Ja, vorige week hadden we een andere aflevering met een ander duo een keer.
Ja, en nu kunnen die andere twee weer niet.
Dus,
De ene is weer aan het werk en de andere die heeft het weer druk. Dus we zijn weer met z'n tweeën, Rico. Welkom. En interland voetbal, Rico.
Ja, de saaiste periode van het voetbal.
Ja, dat vind je wel, hè?
Ja, zeker.
Het is apart.
Maar we hebben ook nog een paar eredivisiewedstrijden te bespreken, dus.
Zeker weten. We kunnen een beetje de balans opmaken richting toch misschien wel de laatste periode van de eredivisie waar we straks ingaan. Vaak worden daarin de prijzen verdeeld.
Zeker
weten. De bekerfinale opkomst, de laatste wedstrijd voor kampioenschap, Europees voetbal. Het gaat allemaal meespelen natuurlijk. En we gaan natuurlijk even allemaal het helemaal uit elkaar ontleden, Rico. Maar ja, eerst Rico, waar staan we vandaag? Wat is onze planning? Ja, waar staan we?
Ik sta gewoon weer lekker centraal achterin.
Ja?
Ja, ik ga weer lekker oud vertrouwd beentjes omhaken.
Oh, lekker man.
Waar staat Joey?
Ik sta een keer rechtsmidden.
Rechtsmidden?
Ik pak rechtsmidden. Ik sta een keer op een
andere
positie.
Jij gaat die mooie diepteballetjes geven?
Ik ga die mooie diepteballetjes geven, inderdaad.
Maar zorg je wel dat ze aankomen?
Ik ga zeker voor zorgen dat ze aankomen. Okay. Echt. Je hoeft niet eens wat te doen. Hij komt direct op de
voetjes. Joey Beckham.
100% Rico, 100%.
Lekker man.
Heerlijk. We kunnen er weer tegenaan. Oké, Rico. Gooi jij maar eerst erop. Ik denk dat we hadden twee enorme leuke topwedstrijden. Of pakken we eerst even Nederlands elftal? Want dat is zojuist eigenlijk...
We pakken eerst wel de Eredivisie. Dat is langer geleden.
Ja.
En dan pakken we daarna wel het interland voetbal.
Welke wedstrijd vond je leuker, Rico? Welke wedstrijd vond je intensiever?
Als supporter vind ik AZ Ajax natuurlijk leuker.
Ja?
Omdat ik een Ajax-fan ben, dus dan is dat een leukere wedstrijd. Maar
misschien wel meer gelijkwaardig
voor de neutrale kijker was Feyenoord tegen Twente natuurlijk leuk. Want daar vallen de meeste goals. En de neutrale kijker die houdt van goals.
Ik denk toch wel dat AZ Ajax ook met de spanning wat daarbij was en alles eromheen... was het ook geen saaie wedstrijd, hoor.
Nee, zeker niet. Eerste helft was wel best saai. Alleen tweede helft niet. Was wel wat meer goals. Wat meer alles gebeurde daar ook in die wedstrijd.
Ja.
Tot van rode kaarten, tot mensen die het veld willen verlaten, tot alles en nog wat. Maar ik denk toch voor een neutrale kijker is het toch leuker als er nog veel meer goals vallen. Want 8 goals in de wedstrijd is natuurlijk nog veel leuker.
Zeker.
Als je gewoon zit te kijken.
Precies.
Dus, we zullen het wel eerst even hebben over dan Ajax AZ.
Ja.
Ik denk eerste helft, allebei waren ze bang om fouten te maken een beetje.
Ze hadden allebei verdedigend goed voor elkaar. En beide kwamen er niet echt doorheen.
Ik vond Ajax dan nog iets meer de bal hebben, iets meer het initiatief nemen, maar ook niet veel. En toen in de tweede helft eigenlijk, hetzelfde gedoe. Ik vond nog steeds, denk over heel de wedstrijd gezien, Ajax beter. Alleen had je op een gegeven moment, toen scoorde AZ, toen scoorde Ajax gelijk terug. Je had ook nog een moment dat Brobby die kon doorgaan, die werd neergehaald. En toen kon Fischer hem overnemen, konden ze 2-1 gaan komen.
Ja.
En toen floot Higler af in plaats van dat hij voordeel gaf. Dat was drama.
Ik denk ook dat die goal van AZ van Zico Buurmeester eigenlijk de wedstrijd ook wel openbrak.
Ja, dat brak het eerst open. Want dat zie je vaak bij Ajax. Ze vinden dan gewoon, ze spelen vanuit compactheid.
Ja.
En dan kijken ze waar ze een kansje kunnen creëren. En dat deden ze de hele tijd. Ze gaven niks weg.
Nee.
En toen op een gegeven moment, ze hadden wel meer kans dan AZ in ieder geval. Maar niet grote kans, maar wel meer dan AZ had. Want AZ had helemaal niks. Toen inderdaad hadden hun een mooi tikkie de takken er doorheen. En scoorden ze. En toen ging Ajax komen. Scoren ze gelijk. En daarna had je een beetje dat de wedstrijd heen en weer ging.
Ja. Op en neer.
En dus ook met een echte slechte scheidsrechter.
Ja.
Van allebei de kanten. Want dat moment dat Fitz Jim 2-1 kon komen met God samen, was slecht als je dan niet door laat spelen. Daarna, die rood van Guy. Kijk, volgens de regels is het rood.
Ja.
Maar ik vind dat altijd zo naar, zeg maar. Want het is niet. Hij zou nooit die gozer kunnen blesseren op die manier. Want hij zit, zeg maar. Als je normaal aankomt, zeg maar, met snelheid. En dan iemand op die plek raakt. Dan is het echt gevaarlijk. Maar Guy was mij zat. En hij zat gewoon proberen voor die bal te schoppen.
Maar hij raakt, hij raakt niet de bal. Hij raakt helaas wel de speler.
Ja, ja, maar hij probeert gewoon die bal. En die speler is eerder met zijn voet. Maar het is niet dat hij zeg met volle vaart komt of zo.
Nee, ik, dus ik, was, durf ook niet te zeggen dat hij...
Ook, volgens de regels is het gewoon rood.
Ja.
Dus dat is zo omdat het een gevaarlijke voet is zeg maar op, die, op het scheenbeen.
Juist.
Maar qua voetbal is het, zou het, is het niet echt per se gevaarlijk, omdat hij dus niet met harde vaart komt. Het is meer een schramp die het hem geeft, omdat die, hij ligt in stand. Dus dan kan je nooit hard iemand raken.
Nee,
dus,
dat
ja.
vind ik bijvoorbeeld in vergelijking met wat Hato deed afgelopen gisteren eigenlijk. Dat is dan veel meer rode kaart, want die kwam wel echt met veel snelheid.
Ja, ja,
ook al was het Lom, want hij was, ja, hij was niet meer in balans.
Rood is bijna nooit de bedoeling, want je gaat altijd voor de bal, maar dan ben je te laat.
Ja.
Maar wat je zegt, als je echt met volle snelheid komt, dan kan je ook echt iemand blesseren. En zou je zeggen van, kijk, dat is echt donkerrood. En dat van Guy, dat was meer dat hij hem schampt, zeg maar, met zijn voet. Maar ja, wel op een verkeerde manier en hij is ook te laat. En ja, dan is het ook rood. Maar ja, dat is dan lichtrood, zeg maar, zou ik zeggen.
Ja.
Maar ja, daarna kreeg AZ ook een tweede gele, wat ook niet echt een tweede gele was. Ook al was het wel dom van die AZ-speler om zo in te komen als je al geel hebt. Want je hebt altijd die kans dat de scheidsrechter niet ziet dat je de bal speelt. En dat zag hij dus in eerste instantie waarschijnlijk niet. Toen gaf hij hem ook tweede geel, was hij ook klaar. Toen had je nog een heel moment met die Goes die iedereen van het veld af wilde laten gaan.
Geloof je dat nou?
Dat hij hem, ja, ja.
Ja, geloof je dat echt?
Ja, hij wilde iedereen van het veld af laten gaan. Dat zag je gewoon. Dat zag je echt gewoon.
Ik weet het niet. Ik blijf echt wel twijfelen. Hij heeft nu al 3 keer een interview gehad. En hij blijft op hameren dat dat niet zijn bedoeling was.
Ja, maar als jij zo doet van jongens, jongens, kom. En hij zat helemaal te kijken.
Ja, van kom, kom, nee, maar, van cirkelen.
Nee, maar hij keek ook zeg maar naar de plek waar de kleedkamer ingaat. Hij zat zo van kom, kom. En dan liep hij naar die kant toe. Dus dan moet je gewoon midden op het veld staan en zeggen kom. En dan op het veld bespreken. Dan ga je toch niet die kant op lopen.
Wat vond je nou van Goes eigenlijk heel die wedstrijd? Want heel veel mensen hebben zich daaraan geïrriteerd.
Ja, hij maakte veel te veel overtredingen en kreeg geen geel. Dat vind ik echt onzin. Want hij zat de hele tijd gewoon... Kijk, Brobbey duwt en trekt ook.
Ja.
Maar Goes die pakt letterlijk gewoon die arm van Brobbey gewoon met zijn eigen arm.
Ja.
En die trekt hem naar beneden.
Ja.
Dat is gewoon geel, klaar. Maar dan krijgt hij al 3 keer geen geel. En dan blijft hij maar zeggen...
Maar
ja, jongen, even
je wist doen, wel dat hij dit ging doen.
Ja, maar dan... Hiegler weet dat ook. Dus dan moet Hiegler toch gelijk aan het begin eigenlijk al zeggen... Kijk wel even uit in die duels. Of na de eerste keer.
Ja.
En niet pas na 4 keer zeggen van... Ja, je moet nou echt uitkijken hoor. Anders krijg je geel.
Ja.
Dat is wel ook... Dus ik vond Hiegler gewoon überhaupt aan allebei de kanten slecht fluiten. Ook tegen AZ, ook tegen Ajax.
Hij was gewoon echt slecht. Was gewoon heel slecht fluiten. Had totaal niet de wedstrijd onder controle.
Nee.
En als dan zoiets gebeurt ook... Ik vond die gele kaart wat die Penetra kreeg...
Ja, dat was ook geen tweede geel.
Vond ik geen tweede geel. Maar hij kon er niet meer terugdraaien. Ja. Want kijk, het is de fout van de scheids, hè. Want als hij niet fluit en hij wacht... Dan kon hij hem nog terugdraaien. Maar hij schijnt dus zo te zijn voor de regels. Om het feit dat hij gelijk al die gele kaart gaf. Kon hij niet meer terugdraaien. Wat ik overigens ook een bizarre regel vind. Want ik vind eigenlijk dat je toch naar de VAR dan mag gaan kijken. En dan zegt van joh,
nee,
als het VAR is geel.
VAR mag alleen bemoeien met direct rood.
Ik vind het bizar.
VAR mag niet met geel bemoeien. Dus dat is altijd al. VAR mag niet met geel bemoeien. Ook al is het tweede geel.
Ik vind dit wel iets van. Ja, dit is van geel. Tweede geel kan rood zijn.
Maar dan zou je ook kunnen zeggen, want al die andere gele kaarten die hij niet gaf, die beïnvloeden de wedstrijd ook, waardoor AZ veel agressiever kan spelen. En ook bijvoorbeeld dat moment dat hij dus niet laat doorspelen, dat ze 2-1 kunnen komen, dat zou je ook bijna van de VAR zeggen van geef hem die 2-1, want dat is gewoon bijna een doelpunt.
Ja.
Dus hij was gewoon überhaupt slecht.
Hij had totaal niet de wedstrijd
heel slecht. Ja, dus... Maar ja, voor de rest, ze hebben er samen wel een redelijke wedstrijd
gemaakt. Ik vond het wel een hele leuke wedstrijd.
Al
dat gewoon heel veel op en neer is. Ik vind het wel grappig dat AZ steeds Ajax zo op die manier zo kan bestrijden. Ajax vindt toch de manier niet om hun te kunnen verslaan.
Ja, wat ik zei, ik vond ze echt wel eigenlijk beter dan AZ deze wedstrijd. Omdat ze over het algemeen, ze hadden ook een hogere XG zeg maar in goals.
Ja.
Maar alleen, ja, AZ was gewoon heel klinisch gewoon. Die hadden gewoon die 2 kansen en dan nog... Een paar halfies dan, maar ja, dat zat gewoon klaar.
Ja.
Dus die gingen gewoon heel efficiënt om met hun kansen.
Zeker.
Dus ja, maar wel die eerste goal vond ik wel heel mooi van hun hoor. De tweede goal was gewoon slecht van Ajax, want dat zo'n klein ventje hem erin kopt. Maar,
ja. Was dat niet Sosa?
Sadiq
kopte hem erin, maar was het niet Sosa die hem dekte? Die Braziliaan, die kleine? Die heet toch Sosa toch? Of Sosa?
Nee, Rosa.
Rosa, sorry. Ja. Ik moet aan die linksback gelijk weer denken.
Dat is niet Sosa. Nee,
nee, nee, niet Sosa. Nee, Sosa. Sosa, toch?
Ik weet niet meer wie hem dekte. Maar niemand dekte hem eigenlijk, want hij stond helemaal vrij.
Ja, maar als ook
maar ik vind die... Nee, weet je wat het was? Hij dekte hem volgens mij niet, maar hij gaf die corner op een fucking onknullige manier gewoon.
Oh, was dat het? Ja.
Ja, hij heeft die bal in die hoek. Gewoon, hij heeft nog, denk ik, 2 meter tot de achterlijn.
Ja.
En hij zit een beetje te pingelen. En dan komt iemand op hem af en hij schrikt zich te pleuren. En hij loopt hem gewoon over de achterlijn. En toen dacht ik al, ja, maar als hier een goal uitkomt, dan ben ik helemaal klaar met die Rosa. En die corner, die wordt gescoord.
Ja,
maar daarna scoort Ajax
binnen. Ja, de kans groot dat die Rosa nu in Eindhoven gaat spelen.
Ach, drama, joh, die Rosa. Die guy is echt 100.000 keer beter dan die Rosa. Dat je dat ooit hebt durven zeggen,
hè, na vorig jaar.
Ja, maar ja, hij moet nog even inkomen, denk ik, Rosa. Want je kan niet al de eerste paar wedstrijden gelijk zeggen dat het niks gaat worden.
Nee.
Maar in ieder geval, tot nu toe is er nog niet veel soeps.
Nee, dat snap ik.
Maar ja, bijvoorbeeld Edwards is wel weer hartstikke belangrijk. Dus die maakt wel elke keer als hij invalt gewoon zijn woordje.
Ja? Vind je Edwards wel...
Ik vind Edwards echt als super sub gewoon geweldig, want die brengt alles. Die gaat keihard voor die goal altijd.
Ja.
Dat is een soort weghorst, maar dan op de flank.
Ja. Weghorst op de flank?
Ja, oprecht. Die zet gewoon, die doet zoveel inzet gewoon om te scoren.
Ja.
En die heeft ook nog een redelijke actie in huis. Dus ja, die vind ik wel goed, maar okay. Die Rosa niet. Maar ja, in ieder geval 2-2.
Die kans van Traoré overigens was ook wel lekker gemist, hè?
Ja, maar ja, die...
Bertje.
Ja, maar die 1-1 van Ajax, dat was Bertje, dat doet niemand hem na.
Dat hij gelijk dat hakkie geeft.
Dat assistie, ja.
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 Dus Bertje heeft toppen, maar ook enorme dalen.
Dat is gewoon Traoré. Dat wist je al toen je hem haalde, dat hij ook al toen hij in zijn eerste periode bij Ajax zat. Heel veel fans haten hem en heel veel fans houden van hem, omdat hij gewoon... Hij probeert altijd wat te creëren en de helft van de keer gaat fout en de helft van de keer is geniaal.
Ja.
Dat is gewoon Traoré. En als hij dan dus die wedstrijd niet heeft...
Ja.
Dan is het ook echt drama.
Ja.
Als hij zijn wedstrijd wel heeft, zoals tegen die Sint-Gilles toen met 10 man.
Ja.
Dan is die wedstrijd bepalend.
Precies.
Dat is gewoon Traoré. Maar dat is hij altijd al geweest.
Juist.
Omdat hij gewoon... Ja, hij houdt gewoon van een beetje flair spelen. En dat is zijn kracht, maar ook zijn zwakte.
Oké. Okay.
En dat is het een beetje. En uiteindelijk, als je het zeg maar... Ik vond wat ik zeg, Ajax ietsjes beter, maar gelijkspel is wel redelijk verdiend.
Ik vond een leuke wedstrijd. Het ging heel veel op en neer. En je zag toch wel spelers die tussen... Die dan zich van de malaise onttrok. Dus bijvoorbeeld spelers die hadden heel veel moeite ook in tempo. Het ging heel veel op en neer. Nou, sommigen kwamen dan heel erg in zijn emotie bijvoorbeeld. Dat zag je ook dan bijvoorbeeld bij Goes ook bijvoorbeeld. Die werd een beetje ook meegetrokken in die duels. Maar er zijn ook een paar spelers die blijven hun eigen spel. Dus die krijgen de bal. Zoals, bijvoorbeeld als ik kijk bij AZ. Dan vond ik Buurmeester een uitblinker. En dan vond ik Klaasje ook weer echt goed.
Nou, Klaasje speelde wel goed, ja.
Klaasje speelde wel echt heel goed. En bij Ajax bijvoorbeeld, Hato. Hato blijft gewoon zijn ding doen.
Ik vond Sutalo ook weer geweldig.
Sutalo speelt ook heel sterk. En Sutalo speelt natuurlijk dan eigenlijk tegen een spits die een beetje zwerft. Want Parrot is niet echt die spits zoals je vorig jaar met Pavlidis had.
Parrot doet helemaal niks.
Parrot is de laatste paar weken...
Onzichtbaar.
Best onzichtbaar. Dus ik denk dat Sutalo best wel goed onder de kiezen. Sutalo... Hato. Ik vond Henderson bijvoorbeeld wel weer zwak. Henderson had niet zijn wedstrijd.
Ja, hij viel niet echt op. Het was niet per se dat hij echt slecht was, maar hij was ook niet goed. Hij was onzichtbaar.
Juist.
Ja.
En ik moet ook zeggen, Guy speelde ook best goed. Weet je wel, ik ben altijd wel heel kritisch geweest op Guy.
Mooie goal.
Ja, zeker. Maar kijk, Guy is... Je ziet wel dat, kijk, Guy is op zijn sterkst in zijn aanvallende rol.
Ja.
En hij krijgt natuurlijk het vertrouwen nu. Dus die jongen voelt zich denk ik meer op zijn vel. Maar ik denk niet dat je meer kan verwachten van Guy. Dit is wel het maximum wat je kan krijgen
als
van hem.
Als hij dit geeft, dan is het ook gewoon supergoed. Want ik vind hem een van de uitblinkers bij Ajax de laatste tijd eigenlijk. Samen met bijvoorbeeld Hato, die altijd consistent blijft spelen. Sutalo. Ik vind dat eigenlijk de drie die op dit moment... bijna elke wedstrijd wel goed spelen. En de laatste paar wedstrijden ook Brobbey. Maar Brobbey heeft ook een hele lange periode gehad dat hij heel niks leverde.
Maar je hebt bijvoorbeeld Gods. Gods heeft dat ook. Gods
die
gaat
is ook
heel met ups en downs.
Ja, alleen ik vind wel dat hij steeds meer ups dan downs heeft. Maar zeg maar, omdat hij ook... Hij wordt iets ouder, iets volwassener. Maar hij heeft wel ups en downs inderdaad.
Hij moet
nog steeds,
inderdaad constanter worden in zijn spel.
Maar hij is al best wel constanter dan aan het begin van het seizoen, vind ik in ieder geval. Je ziet hem al meer terugkomen dan aan het begin van het seizoen.
Yes.
En wat ik zeg, Traoré gaat dat nooit krijgen. Traoré blijft altijd gewoon een half.
Traoré blijft Traoré.
Ja, dat blijft half.
Dus eigenlijk wordt volgende week PSV Ajax toch wel eigenlijk de zou je zeggen wel dat hierbij misschien wel de titelstrijd beslist kan worden?
als Ajax hem wint, dan wordt het nog heel lastig voor PSV om terug te
dan
komen.
Dan is het wel klaar.
Gelijk spel, dan is het nog open, maar dan wordt het ook wel lastig voor PSV. En als PSV hem wint, dan ligt het weer redelijk open.
Dan ligt het redelijk maar, open, dan is het 3 punten.
Maar ja, dan heeft, PSV een dan heeft PSV nog een moeilijker schema dan Ajax.
Zeker.
Dus dat is het wel. Dan kijk, als PSV hem wint, dan is het meer eigenlijk kijken van, is het een mentale breuk voor Ajax en gaan ze daardoor minder presteren? Of niet? Want als ze zo blijven spelen zoals de rest van het seizoen, dan zie ik het ook als ze PSV verliezen niet per se meer in gevaar komen. PSV moet nog tegen Feyenoord, PSV moet nog tegen, ook tegen Twente.
Twente uit,
en,
ja.
Dus ja, die hebben ook nog lastige potten te gaan.
Zeker.
En Ajax heeft Feyenoord al gehad.
Ajax
die moet alleen
krijgt
tegen Twente en Utrecht dan, die moeilijk zijn.
Ja, Utrecht uit, Twente uit, Groningen uit, wat altijd voor Ajax een ook soort angstgene uit de strijd is vaak.
Ja, met Farioli ben ik daar niet bang voor.
Nee?
Nee.
Oké. Okay. Angstgainers zijn er om te verbreken.
Ja, Farioli is gewoon best tegen die kleintjes. Want dan gaat hij gewoon doodspel spelen. En dan kunnen die kleintjes helemaal geen ruimte vinden. Nou,
ja. Super saai, maar wel enorm effectief.
Het is wel effectief.
Het
dus
is heel enorm effectief. Ja. Maar ja, weet je, dat is het wel. Kijk, ik denk dat Farioli met zijn gedachten naar Eindhoven gaat van, wij moeten sowieso niet verliezen.
Ja.
Wij moeten gewoon in ieder geval stand houden, gelijk spel eroverheen trekken. Of overwinning zou helemaal geweldig zijn. Maar ik denk, als hij met een gelijk spel er weggaat,
tuurlijk,
vindt hij het helemaal maar prima. Want met 6 punten ga je het waarschijnlijk ook wel redden.
PSV heeft ook een betere selectie dan Ajax. Dus PSV moet eigenlijk nu zijn moment pakken. Ja. En Ajax moet niet.
Gisteren ook weer, hè. Perisic, die scoorde tegen Frankrijk. Speelde overigens weer een hele sterke wedstrijd. Begin ook weer steeds meer terug in zijn vorm te komen.
Ja, tot hij een keer zijn been breekt en dan.
Want
hij is wel oud, dus.
Hij is wel op leeftijd, ja. Maar ja, weet je. Dus
nee, maar natuurlijk heeft hij kwaliteit. Maar dat
eigenlijk is zo'n Perisic een beetje een soort Tadic-speler wat PSV nodig heeft.
Ja, alleen hij brengt andere dingen dan Tadic, denk ik. Hij is meer, zeg maar, directer op de goal.
Ja.
En Tadic was meer van de assist.
Ja.
Dat is het een beetje het verschil, denk ik.
Wel de ervaringen bij.
Natuurlijk, die ervaring. Alleen, hij is niet zo iemand met echt een PSV-hart zoals Tadic voor Ajax was. Een echte aanvoerder, zeg maar.
Hij is
meer gewoon een van de leiders. Met Luc de Jong bijvoorbeeld samen en zo.
Zeker.
Hij kan het team wel voortrekken met de Jong samen. En hij heeft gewoon de kwaliteiten, ja. Hij heeft gewoon goede paas in huis, goed schot in huis.
Ja.
En hij weet waar hij moet staan. Dus dat zijn belangrijke dingen bij als je hoger wilt spelen.
Zeker.
Alleen ja, wat het dus is, hij gaat natuurlijk wel, hoe ouder die wordt, hoe meer die achteruit gaat uiteindelijk, denk ik.
Ja, weet je, PSV makkelijk van RKC. 0-3. Eigenlijk niet heel veel verder over te zeggen.
Wat je eigenlijk wel moet verwachten van
PSV. En PSV is nu gezet in hun laatste kans. Hun moet het laten zien. Ik denk ook dat PSV er vooral grotendeels de bal zal gaan hebben. Volgende week.
Dat denk ik wel, want Bos die wil per se iets doen. En Farioli gaat denken van, ik ga wel lekker in de omschakeling zitten aan het begin.
En dan wordt het wel heel interessant, want inderdaad, in de omschakeling is PSV enorm kwetsbaar. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat uit gaat wijzen. Ik heb in ieder geval onwijs veel zin in die wedstrijd.
Zeker, zeker.
Ik denk dat het zeker heel leuk geworden, want je begint met PSV Ajax. Daarna heb je Feyenoord Go Ahead. Dus je hebt wel een paar leuke wedstrijden achter elkaar.
Ja, beter dan die Interlands.
Zeker. We spreken over Feyenoord overigens. Die had ook nog een andere top in Enschede.
Ja, die ging ook wel lekker Feyenoord.
2-6.
Die hebben eindelijk weer een keer een lekkere wedstrijdje gespeeld.
Ja.
Onder Van Persie heb je nog niet veel kunnen zien. Maar nu is toch de eerste wedstrijd dat Van Persie wel tevreden kan zijn over hoe ze hebben gespeeld.
Zeker. Ik denk dat met wat spelers wat ook weer terugkwamen. En ik denk dat dit spel wat hij speelt wat meer past bij de spelers dan wat Priske speelt.
Denk jij echt dat hij nu al binnen 3 weken heel zijn spel erin heeft kunnen werken? Of denk jij dat het ook wel is dat ze gewoon bij Priske het niet naar hun zin hadden en nu mentaal gewoon beter in hun vel zitten?
Wat het eerste wat je zegt, denk ik een beetje half. Wat het grappige wel is dat het spel van Persie heeft heel veel vergelijking met Slot. Weet je, een beetje dezelfde structuur, het druk zetten. Natuurlijk, Van Persie doet anders. Maar heel veel op qua aanvalsvormen is wel hetzelfde. Bijvoorbeeld Van Persie werd deze vraag ook gevraagd. En hij zei van, nou bijvoorbeeld, wat ik merkte in de training is bijvoorbeeld, ik vertelde dit aan Hartman. Hè, van, joh Hartman, ik wil dat je dit en dit doet. En je zag gelijk oude patronen terugkomen wat hij onder Slot deed.
Maar Hartman zat op de bank, toch?
Ja, maar ik bedoel ook in de trainingen. Dus hij zegt van, joh, spelers herkenden die vorig jaar er nog bij zaten, herkenden direct wat trainingsvormen en aanvalsvormen in hoe ik het wou. Dus dan is het nu voor mij zaak om het constante te laten worden. En de nieuwe spelers die er dit jaar zijn, zoals een Wang bijvoorbeeld. Of bijvoorbeeld een heel gek gezegd een Osman. Om dat nu te vertellen van hoe ze het dan nu moeten doen qua vorm. En nou, weet je, kijk, dan snap ik het op zich dat sommige spelers het sneller oppakken. Maar inderdaad, je kan niet meteen zeggen dat het directe is. Tuurlijk kan het niet. Het zal met ups en downs zijn.
Ik denk dat het ook gewoon is dat met de mentale aspect, omdat ze gewoon waarschijnlijk onder Priske zich niet lekker voelden.
Wat ik wel ook heel veel lees, is dat er is nu duidelijkheid. De besprekingen zijn langer. Het is directer. En ze weten wat ze moeten doen. En dat was ook vaak iets wat ze heel erg misten onder Priske. En dat doet, ja, dat. Het geeft me gerust. En ik heb vertrouwen in dit proces. Laat hem dit jaar nu maar. Ja, ik heb meer vertrouwen in dit proces dan onder Priske.
Dat is dus nog maar zien. Want wat als je nou de komende 3 wedstrijden weer geen 3 punten pakt, dan hoor je iedereen weer bij Feyenoord vak natuurlijk zeggen van ja, Van Persie is 3 keer niks. Dat ja, is ja, altijd dat, met de beginnende trainers. Net zoals met Farioli was ook.
Maar daar moeten we hem nu ook Bos, de tijd geven. Daar moeten we hem nu toch ook de tijd geven.
Ja, maar ja, dat.
Maar ja, wat Valentijn zegt of wat Maarten Wijfels zegt of wat weet ik veel, dat Johan Derksen zegt, dat maakt mij in feite niet uit. Ik vind het belangrijk. Je hebt het gezien, die Farioli werd ook 1,5 jaar helemaal afgemaakt. Tot nu toe nog steeds afgemaakt. Maar pak wel de punten.
Ja, ja, ja.
Dus kortom,
Priske, die had ook aan het begin een paar leuke wedstrijdjes tegen Benfica en zo.
Ja.
Toen waren ook heel veel mensen lovend over hem. En kijk, nu 1,5 jaar later ligt hij er gewoon uit. Dus bij Van Persie, ja, je weet niet wat het gaat worden. Of het wordt nu een stijgende lijn. En het wordt beter en beter. Maar het kan ook net zoals met Priske, dat het nou opeens weer gaat zakken, zeg maar.
Dat kan. Want alleen, ik heb wel vertrouwen, ook met de staf wat erachter zit, dat dit wel, dat je hem nu de tijd moet geven. Kijk, dit half jaar, wat je nu gaat kijken, de komende wedstrijden voor Feyenoord zelf, is zaak om die derde plek vrij te stellen. En dan kan je zeggen van, het doel is niet behaald, maar we hebben straks nog kans in de voorbereiding om die Champions League spot te halen. Dat kan al. Geloof ik weet niet hoe het te maken heeft met de coëfficiënten. Maar geloof ik, hoe hoog je coëfficiënt, hoe misschien beter de loting is in de voorrondes.
Ik weet niet of dat met coëfficiënten te maken heeft.
Ik weet het zelf ook niet, hè.
Maar ik denk het niet, maar volgens mij is dat gewoon random loting.
Maar goed, de vraag is dus ook vooral, als je derde wordt straks, dan moet je gewoon een selectie goed op orde hebben. Dat je
als selectie goed op orde hebben, dan moeten ze even iemand halen voor die transfers.
Ja, hoe bedoel je?
Want Terkloeze is nu nog.
Nee, Mark Rell heeft nu.
Hebben ze nu? Oké.
Mark Rell, die was dus technisch manager. Laatste tijd heeft hij ook heel veel cursussen gevolgd om.
Ja, maar ja.
Naar alle waarschijnlijk technisch directeur te gaan worden.
Ja, maar is hij ooit technisch directeur geweest ergens?
Hij heeft de transfer window van afgelopen winter heeft hij gedaan. Daarvoor deed hij voor Feyenoord vooral de transfers voor de jeugd, Dordrecht. En was hij vooral de tweede man naast hem. Zij hielp heel veel mee met de transfers.
In de winter was hij ook al niet echt doorslaggevend. Heeft hij ook maar een paar kleine dingetjes gedaan.
Hij heeft Meude gehaald, heeft Tagalini gehaald. Hij heeft Carrillo gehaald. Ik ben inderdaad van mening dat er meer spelers aan de bovenkant erbij moest komen.
Iemand die er gelijk kan staan.
Zeker, maar je moet nog steeds onthouden. Terkloeze is nog steeds degene die op het laatste moment op de knop drukt. En dat mag hij nog niet, want hij is een manager. En hij is de directeur.
Ja, is dat dan van de zomer wel anders?
Dat hoop ik wel. Daar kan ik momenteel nu nog steeds nog niks van weten.
Anders denk ik dat het weer drama wordt. Want je hebt nu al 2 transferperiodes op rij dat je veel geld te besteden hebt en gewoon niks uitgeeft.
Ja.
Dus ze moeten echt wel, als ze dan inderdaad derde worden, dan moeten ze echt met het geld gaan smijten.
Vind ik
dat
ook.
Dat ze in die Champions League komen.
Eigenlijk wat PSV 2 jaar geleden deed,
ja,
staat in die voorrondes, we gaan die gok nemen. En ze hadden die gok en ze wonnen hem.
Maar ja, dat ligt dus ook heel erg aan hoe waarschijnlijk Van Persie nu presteert. Als Van Persie nu van de laatste, hoeveel wedstrijden zijn er nog? 8 of zo? 6, 7?
Ja, er zijn er
denk nog 7 wedstrijden of 8 wedstrijden.
Zoiets.
Als hij van die wedstrijden bijvoorbeeld er 6 wint, dan kan je zeggen, oké, Van Persie die heb je lekker doorgezet, zeg maar.
Goed. Rico, eigenlijk wordt de komende 2 weken ook cruciaal, want je begint met Go Ahead. Nou, Go Ahead is eigenlijk de laatste weken heel stiekem in die top 6 gekropen. Die heeft nu net zoveel punten, geloof ik, als FC Twente. Dus, weet je wat, die heeft nu ook 44 punten. Dus er zit ook momenteel nog maar 3 punten tussen.
Ja.
Dus die moet je winnen. Je krijgt je Groningen uit, dat is dat inhaalduel. Nou, als je die wint, ga je over Utrecht 1 pakken die derde plek bijvoorbeeld. En daarna krijg je in mijn optiek misschien nog de allerbelangrijkste. Je krijgt AZ uit.
Ja, maar
over 2 weken. Ja, maar dus dat zijn al 3 wat gewoon cruciaal zijn.
Ja, maar laten we zeggen, als hij er nou laten we zeggen, van die laatste 8-6 pakt.
Dan ben je, dan word je derde.
Ja, dan word je waarschijnlijk ook derde. Maar dan kan je ook zeggen, oké, dit is een trainer waar we misschien kunnen op kunnen voortbouwen. En dan kunnen we ook die investering maken, zeg maar, in die selectie. Want anders is het ook, als je ziet van Van Persie, die pakt maar 4 wedstrijden van die 8. En hij wordt wel net aan derde, maar het is niet echt overtuigend voetbal, zeg maar.
Ja.
Dan is het ook de vraag, wil je nu echt die investering maken? Ook al weet je niet zeker of Van Persie echt de juiste man is, zeg maar.
Nee, zeker.
Dat wordt het ook, denk ik, een beetje een kwestie. Want als je zo'n risico neemt, dan moet je ook wel zeker weten van, oké, de juiste man staat er. En we moeten hem gewoon het juiste materiaal geven en dan komt het goed. Dan moet je volle vertrouwen in elkaar hebben.
Zeker. En daarom is hij ook waarschijnlijk nu ingestapt, omdat hij zijn ideeën nu al wil implementeren, om ze doen in de voorbereiding makkelijker voor zichzelf te maken.
Wat ze dan ook zouden moeten doen, wat heel veel clubs vaak niet doen, gewoon gelijk aan het begin van die transferperiode pakken. Ja,
ze hebben nu het geld.
Ja.
Je hebt het geld van de Champions League en je hebt het geld van Gimenez. Dus je hebt het wel.
Gelijk aan het begin van die periode doorpakken. Dan zijn clubs ook nog wel willender tegenover een vertrek, omdat ze nog een vervanging makkelijk kunnen halen.
En ja, dat dus heeft nu ook. En het moet dus ook nu straks gaan blijken. Word je derde? Want als je derde wordt, dan kan je het ook gaan doen. Dan moet je ook direct er staan.
Ja.
Want dan krijg je die voorrondes inderdaad. Geloof ik, is het wel zo dat voor Feyenoord maar 1 voorronde hoeft? Dat denk ik 1 wel.
1 of 2 volgens mij hoor. Denk 2. Meestal is het 2. Dat je 1 zeg maar, speelt en dan nog een playoff wedstrijd. Volgens mij PSV ook, of hoe heet het? Nee, dit was dit jaar ook derde? Nee, hè? Wel, Twente.
Ja, Twente. Maar ik weet nou weer niet van, heeft dit te maken met coëfficiënten, ja of nee?
Volgens mij niet.
Want geloof ik, PSV moest toen 2 jaar geleden, omdat ze nog best wel hoog in coëfficiënt zaten, maar hoefde er maar 1 te
Volgens mij moesten die er ook 2, hoor.
Ja?
Ja. Dat was Rangers de laatste, die hadden ze verloren. En daarvoor hadden ze ook weer eentje gewonnen, als het goed is.
Interessant.
Als het goed is wel, moeten ze er altijd 2.
Okay.
Maar alleen die tweede, dat is dan als je die verliest, als je gelijk in de Europa League.
Ja,
en die eerste, okay. Als je die verliest, dan moet je voor mij nog een voorronde spelen.
Ja, precies.
Dat is het als het goed is. Maar ik weet ook niet heel zeker.
Maar ja, het is, en je hebt nu ook gezien dit jaar, het verschil is bijna 40 miljoen. Als jij net zover als Ajax en als zover als PSV kwam in de laatste 16. Je pakt gewoon bijna niet veel meer. Toevallig, ik zat nog een leuke.
Nou, 30 miljoen of zo hadden ze. Dat is niet slecht, Ajax.
30 miljoen gepakt?
Ja, voor mij.
Ik las 21.
Ja, tussen de 20 en 30, hè?
En dan moet je ook nog vergeten dat de helft daarvan ook nog afgaat, hè? Want ze moeten alles in feite in werking om het stadion zo goed mogelijk geregeld te hebben.
Ja, ja, maar als je alle omzet in ieder geval bij elkaar rekende, ook de kaartverkoop en alles, dan hadden ze volgens mij wel hoog in de 20 in ieder geval, richting
maar
de 30.
Maar omzet is geen winst, hè?
Nee, weet ik. Omzet is geen winst, maar ze hadden gekeken naar hoeveel iedereen had verdiend. Want Feyenoord's bedrag, dat was ook heel vaak, zeiden ze, omzet. Hè? Want al die prijzen die nog af moeten, nemen ze vaak niet mee. Maar volgens mij was het verschil. Champions League had rond Feyenoord had ergens in de buurt van 80.
Ja?
Toch?
Ik las 64.
64? Ja. In de buurt?
62, 62,5 en Pace had 64.
Nou, volgens mij zaten ze nog hoger.
Ja?
Maar dat is dan. Ik zag een artikel die alles had meegenomen. Kaartverkoop en alles. Hè. Niet alleen Champions.
Okay.
Maar die hadden echt alle. Zeg maar de rechten, de kaartverkoop en alles erop en eraan.
Ja.
En dan hadden ze dus zoveel geld gepakt. Maar ja, dat is dus allemaal omzet. Dat moeten er nog dingen van af.
Ja. Ja.
Maar in ieder geval zat er dus rond de 40 miljoen verschil tussen of zo. Tussen beiden.
Oké. Okay.
Maar dat bij jou ook. Want jij zat Europa rond de 20, ander rond de 60. Dus er zit 40 miljoen verschil tussen de beiden.
Yes.
Maar ja. 20 tot 30 miljoen Europa League geld is ook niet niks. Bijvoorbeeld voor een club als Twente of zo is dat gewoon hartstikke veel geld.
Voor een club als Twente, voor een club als AZ is het prima. Maar voor de top 3 moet er hoog gemikt worden.
Ja, moet er hoog gemikt worden. Maar ja, je redt het wel met 20, 30 miljoen.
Maar alsnog, weet je, het geld wat je daaruit krijgt, het aantrekken van spelers, er komt zoveel meer bij kijken.
Natuurlijk is het moeilijker.
En ik denk dat het wel, en voor Nederland ook, is gewoon prima, ja, als je straks 3 clubs daar
je
hebt.
Je ziet nu toch ook met Ajax. Die zijn ook dit seizoen begonnen in de Europa League. Hebben alleen maar Europa League geld gekregen. Hadden helemaal geen geld te besteden. En nog staan ze op dit moment eerste. En worden ze waarschijnlijk wel minimaal tweede.
Ja, dat dus, is sowieso nee, wel
dus het
geval,
is niet,
ja.
Het is wel zeg maar, belangrijk voor de club hun geld. En om makkelijker aankopen te doen. Maar het is niet cruciaal voor in de Eredivisie. Omdat ik denk dat de meeste top 3 ploegen alsnog wel een soort van.
Nou, wat je wilt zeggen is wel een goed punt. Hè? Kijk, Ajax natuurlijk in die jaren onder Overmars en dat het na dat 2018-2019 jaar ging automatisch begroten op Champions League. Waardoor ze uiteindelijk een groter budget hadden natuurlijk om uit te kunnen geven.
Ja.
Wat ik verder weet is Feyenoord die doet dat niet. Dus Feyenoord die focus zijn om ze niet per se dat Champions League automatisch erop wordt bijgetrokken. Dus die doen dat altijd apart. En zien dat als wat er van de Champions League bij komt, altijd als mooi meegenomen. Om het zo maar te zeggen. Dus als je zo naar kijkt, ja, dan zal Feyenoord in feite altijd daarmee winst pakken en altijd sterker daarmee uitkomen. Maar inderdaad, als jij op een gegeven moment constant Champions League pakt en je zou daarop budgetteren, ja, dan kan je inderdaad in een grotere pot vissen.
Nee, maar bijvoorbeeld ook Ajax. Die heeft nu ook geen schulden, maar niks. Hè. Die staat niet in het rood. Die hebben geen schulden, uitstaan niks.
Oh nee.
Ze hadden een interview met degene die erover ging. En die zei ook van, ze hebben eigenlijk helemaal geen schulden meer, niks. Het is gewoon best. En hun doelstelling aan het begin was, word tweede voor Farioli.
Ja.
En dan is het allemaal weer goed, zeg maar.
Ja, maar dat gaat ook gaat lukken.
Dan hebben ze dus wel weer gewoon wat geld uit te geven. Omdat ze hebben niks nu aan schulden of iets dergelijks wat ze nog kwijt moeten.
Ja. Ja, dat is mooi. Ja, we zullen het gaan zien. Ik denk de komende weken zal het best wel veel ook bekend worden. Ook als ik zag hoe Utrecht speelde. Die speelde echt heel slecht. Die hadden een record gevestigd. Die hadden in de hele wedstrijd meer dan 100 keer balverlies.
Ja.
Dat kan echt niet.
En weet je wat het is? Het kan volgende week weer verschillen. Maar bij Feyenoord ook vorige week waren ze ook voor mij drama. Tegen wie speelden ze toen?
Tegen NEC thuis.
Ja, toen hadden ze een, wat was het?
0-0.
Ja, 0-0 gespeeld. Nou winnen ze 6-2. Dus het verschilt zo erg per wedstrijd, zeg maar. Bij Ajax had je toen ook dat ze 1 keer 4-0 wonnen met prachtig voetbal. En de wedstrijd daarna weer drama speelden.
Ja.
Dus ja, ik
is geen consistentie. Nee. Er is geen consistentie.
Nee. Niemand is echt consistent op dit moment in de Eredivisie. Ook PSV niet meer. Gewoon geen één ploeg is op dit moment echt heel consistent.
Nee.
Ik denk dat Ajax dan nog het meest consistente is in het gewoon verdedigen. En dan voor de rest niet per se mooi voetbal, maar consistent in gewoon zo min mogelijk tegenkrijgen.
Ja.
Dat is het meest. En ja, PSV misschien dat ze weer goals kunnen gaan maken. Maar dat zien we volgend weekend wel.
Dat zie je volgend weekend.
Maar in ieder geval, wie vond je het beste nog bij Feyenoord? Wie vond je echt de uitblinkers?
Nou ja,
buiten Paxiao en Ueda natuurlijk, want die hebben de goals gemaakt.
Nee, zeker. Maar ik vond het wel mooi om te zien hoe Ueda weer een beetje de oude Ueda was. En dit moet natuurlijk wel de norm worden, vind ik. En eigenlijk, wie zei dat nou? Perez zei dat heel mooi. Eigenlijk is Ueda een beetje Dolberg. Ook zo'n timide jongen. Heel ingetogen, zegt niet veel. Laat ook niet veel emotie zien op het veld. Beetje als Dolberg. Want Dolberg was ook een hele kille afmaker. En je ziet wel dat Ueda best goed kan afmaken. Alleen, die jongen heeft denk ik één heel veel vertrouwen nodig. En moet gewoon, ja, die moet veel meer brengen in een wedstrijd. En dan denk ik dat die echt wel er kan komen. Alleen ja, daar moet gewoon heel veel aan gewerkt worden.
Dan moet je hopen dat hij niet zo'n blessure krijgt als Dolberg kreeg. Want toen was hij nooit bovenop gekomen.
Nee, hij is toen niet zo bovenop gekomen inderdaad. Nee.
Ja, als het de tweede Dolberg is, dan moet je uitkijken.
Nee, dan moet je uitkijken. Dus dat is ook alweer heel interessant. Ik las ook toevallig een gerucht dat bijvoorbeeld Ole Solskjaer van Beşiktaş.
Ole Gunnar Solskjaer.
Ja, Ole Gunnar Solskjaer, die heeft interesse in Carranza om te huren bij Beşiktaş.
Waarom nou weer? Het enige wat Carranza heeft laten zien is dat hij kan koppen.
Ja, ik weet het ook niet.
Ja, en dan, wat ga je
maar
halen
ik
dan?
Zou ik zeggen, ja, weet je, als die er weg is, ja, dan zou je op zich kunnen nadenken van een goede eerste spits.
Maar dat is Ueda.
Maar nu
toch?
Zou ik dat
niet. Ueda is jullie record aankoop.
Die is inderdaad ons record.
En Van Persie heeft gezegd van dit is echt een topspits.
Ja, dus ja dan moet je die jongen de vertrouwen geven en dan moet je op hem gaan bouwen.
Ik denk dat Feyenoord op Ueda gaat bouwen als Van Persie dat zo in die interview zegt.
Ja, dan vind
en
ik
dan is Carranza een goede backup.
En die Carrillo jong talent. Alleen vraag ik me dan af of dat met
Carranza Carrillo verhuren. Carrillo verhuren.
Dat zou kunnen. Bijvoorbeeld in de Jupiler League, dat je hem daar laat spelen.
Dordrecht.
Keukenkampioen Divisie, sorry. Ik zeg altijd de Jupiler League. Bijvoorbeeld in de oeroud Dordrecht. Maar de enige wat ik me dan afvraag is met Ueda en Carranza, is dat niet iets van te laag niveau? Ik vraag me dan toch nog af van ja, we zouden niet in de Carranza moeten verkopen en een betere spits moeten halen. Alleen,
ja, ja.
Dan krijg je dan natuurlijk het geval dat Ueda, die kon dus niet heel goed werken met het wisselsysteem wat je met Gimenez had.
Ja, daarom. Dan anders komt Ueda weer op de bank en dan als hij weer invalt, heeft hij weer geen vertrouwen en kan hij niks.
Juist. Dus dat is weer inderdaad
dus
de
moet,
keuze
je
maken.
Je moet hem nu eerst spits maken. Of je moet hem, anders misschien moet je hem verkopen en een andere eerst spits halen.
Ja.
Dat zou best zijn, want Carranza is als backup gewoon perfect, denk ik.
Dat, ja.
Hij is wel gewoon een pinch hitter die je gewoon de laatste 60 minuten erin kan gooien. Laatste 30 minuten erin kan gooien. Of de laatste 20 minuten. En even een goaltje er kan forceren. Dus ik zou hem als tweede spits niet... Maar als je Ueda te lage kwaliteit vindt, dan zou ik zeggen verkoop hem en haal een nieuwe
eerste.
Ik
zeg niet dat het te lage kwaliteit is. Dit moet wel natuurlijk de norm gaan worden. Weet je wel? Ja. En niet dat hij dan weer door zo'n bijvoorbeeld... Ik durf nu al te voorspellen. We krijgen over 2 weken AZ Feyenoord. En als we zo'n Ueda tegen zijn Goes gaan hebben... Zijn Goes gaat hem natuurlijk de hele wedstrijd lang irriteren. De hele wedstrijd lang stoppen.
Goes gaat hem aan beneden trekken.
Naar beneden trekken, slaan. Dit, die gaat aan zijn haarband zitten, weet je wel. Dan ben ik heel benieuwd of dat Ueda dan zijn mannetje blijft staan. Of dat hij dan als een soort... Ja, als een soort bang ventje dan toch hem gaat vermijden in die duels. Snap je wat ik bedoel?
Ja, ja.
Dat je dan niet hem ziet van dat eigenlijk in feite Goes hem de wedstrijd uittrekt. Zou me niks verbazen hoor, dat dan gebeurt.
Ja, het is afwachten.
Dat is afwachten, maar, ja, maar hij is de timide. Kijk, Bobby die slaat hem wel direct van zich af. Ja, snap je wat ik bedoel?
Bobby, ik vecht geen joh.
Ja, die geeft geen fuck. Maar ik denk dat zo'n Ueda, die wordt daar dan...
Ja, maar dat is nog afwachten. Dat is speculeren nu natuurlijk.
Nee, maar ik heb er toch ook andere wedstrijden gezien. Dat hij
maar
ook
toen had hij geen zelfvertrouwen, omdat hij tweede spits was. En nu, als je hem nu het vertrouwen gaat geven, dan kan je kijken hoe goed is hij nou echt. Als je, zoals Van Persie hem nu ophemelt in de media en zo, dat geeft hem waarschijnlijk ook vertrouwen.
Ja.
Dat Van Persie, een topspits van vroeger, over jou zegt van jij, dat het echt een goede spits kan zijn, zeg maar.
Ja, ik hoop het.
Maar dan is het nu, dat is ook misschien iets voor deze zomer, als je nu hem even het vertrouwen geeft, die komende 8 wedstrijden.
Ja.
Kijken hoe goed hij het doet,
ja.
Dan kan je ook beter beoordelen, is het echt een eerste spits voor Feyenoord? Of moeten we een nieuwe eerste spits halen?
Zeker.
Dat is misschien ook iets wat dan naar voren kan komen.
Zeker weten. Zeker
ik denk
weten.
Dat het gewoon heel erg is, omdat je nu uit die periode Priske komt, waar eigenlijk alles niet echt lekker liep.
Nee.
Behalve misschien Gimenez, die nog wel redelijk niveau haalde. Timber. Maar,
Hach Moussa.
Ja, en natuurlijk, ja, Hach Moussa de laatste
maar
periode
die kan wel,
ook niet.
Die kwam wel een beetje uit Priske geven en wel de kans geven.
Die... Ja, maar de laatste periode kwam die ook niet meer.
Nee.
Maar echte consistente onder hem waren de enige die echt de hele tijd... goed speelde, waren dan Hanchko, Timber en Jiménez. Ja, en Wang. Maar Wang, toen na zijn blessure, was hij ook even iets minder.
Ja.
Maar ja, dat heb je al vaak met blessures. Maar in ieder geval, dan is het nu even kijken van welke spelers zijn nou echt Feyenoord niveau en wat moeten we nou gaan doorselecteren.
Ja.
Want je hebt natuurlijk heel veel spelers verkocht van de zomer en winter erbij. 3 voor mij topspelers voor jullie. Wiefer, Minté en
Minté hebben we niet verkocht, hè? Maar Minté...
Nee, maar Minté Wiefer, wel verloren van je
Wiefer hebben we verkocht, Geertruiden hebben we verkocht en Gimenez hebben wij verkocht.
Ja, en Minté ook kwijtgeraakt in ieder geval. Dat was ook een basisspeler. En dan moet je nu kijken, van wat staat er nou echt? Want je hebt niet echt vervangers ervoor
gehaald. Ik denk dat vooral de buitenspelers heel belangrijk worden.
Ja, want de ene...
Komend jaar talen. Want je moet ook mee in rekening houden van, nou, Osman gaat weg. Dus ze willen Ivanušec waarschijnlijk gaan verkopen. Nou ja, misschien komt er een heel goed bod van Paschal, dan is Paschal ook weg. Want als je dan weer ziet dat hij een hattrick maakt en 62 geeft. Ik blijf het zeggen, ik denk dat hij komende zomer, als een goed bod is hij ook verkocht.
Ja, ik weet niet hoe Carlson het nu doet, bijvoorbeeld bij zijn verhuurperiode. Maar anders zou zo eentje top zijn.
Ja, ik zou wel eens willen kijken, van hoe doet Carlson het?
Ja,
is Carlson wel een van
doet?
De betere spelers daar? Want als Carlson daar ook niet aan...
Dat zeg ik ook. Ik zeg van, ik weet niet hoe hij het nu daar doet.
Nee.
Maar als hij het daar lekker doet... Dan zou ik zeggen, haal er zo eentje.
Maar ik zou inderdaad veel geld... Inderdaad, als jij de keuze maakt om Ueda als eerste spits te houden... Hè, en hem al die vertrouwen te geven... Dan moet je in mijn optiek dan echt gaan investeren in een goede linksbuiten... En een goede rechtsbuiten.
Of kijk in de Premier League, eentje die net niet goed genoeg is in de
bijvoorbeeld, dan moet je weer misschien kijken naar die Braziliaan van West Ham... Waar ze ook interesse in hadden. Maar ik ben dan echt van mening... Ook al geef je meer dan 10 miljoen uit aan beide posities... Maar je moet, en dat heb ik ook al vorig jaar, of misschien het jaar ervoor ook al gezegd in de podcast. Je moet 2 buitenspelers gaan halen die voor je wedstrijden beslissen. Dus als je op het doodspoor zit of het loopt niet, dat die spelers voor je opstaan. En alsnog die winnende erin schieten in de 89ste of 90ste minuut, als het moet.
Dan moet je een wat oudere buitenspeler halen die al wat meer...
Of een enorm groot jong talent zoals een Minté.
Ja, maar ja, die zijn heel, zeg maar, die presteren niet constant. Want kijk maar naar Minté, die was aan de eerste helft van het seizoen haatte iedereen bij Feyenoord hem. En de tweede helft kon hij pas wat.
Ja.
Maar jij moet iemand hebben die er gelijk staat. Dus je moet iemand hebben die wat meer op leeftijd is of uit een grotere competitie komt.
Of meer in de 22, 23 jaar zitten.
Ja, en dan uit een grotere competitie komt,
ja.
Die al weet wat druk is. En dan kan vlammen bij jullie, zeg maar.
Zeker.
Zo iemand als een, kijk dat is dan nu niet, want hij is ook oud Ajax ziet en zo. Maar eigenlijk zo iemand als Anthony, die dan gewoon niet goed genoeg was voor die Engelse top.
Ja.
Dat die bijvoorbeeld zo eentje naar Feyenoord kan komen. En dan kan en vlammen dan, daar zo. Juist, wat je nou, nu ook ziet bij Anthony in, bijvoorbeeld bij Real Betis, die ook te vlammen. Daar, ja. Oh, dat is zo eentje had perfect geweest. Zo, maar als hij geen verleden had bij Ajax en iets dergelijks en niet zo duur was, dan was zo eentje perfect voor Feyenoord. Maar je hebt er vast zat van zulke rondlopen in de Premier League die gewoon dat niveau gewoon niet halen of niet in hun vel zitten en dan terugkomen.
100% Rico, 100%. We gaan het zien.
Ja.
We gaan het zien, Rico. Oké, Rico, nog even het Nederlands elftal. Het Nederlands elftal.
Ik vind het leuk. Ik zag een... hoe heet het? Zag een post voorbij komen. Eindelijk een keer geen blessures. Een paar uurtjes later Gravenberg geblesseerd. Nog een paar uurtjes later Timberziek.
Ja. Maar zo verrassend ook.
Maar hun zijn de hele tijd niet geblesseerd, niet ziek. Maar ik denk dat ze weer een... wat was het nou? Een nassietje of zo hadden gekregen. Kip Kerry.
Ik weet het niet, Rico. Ik weet echt niet wat ze daar in het eten gooien.
Ik denk dat ze een kipkerrietje op hebben.
Dat zou zomaar kunnen. Best. Dat zou zomaar kunnen, Rico. Het zou me ook echt totaal
niet
kunnen.
Hoe kan het nou dat ze opeens nu weer geblesseerd zijn?
Rico, ik weet het echt niet. Ik weet het echt niet. Ik vind het een verrassing. Ja, uiteindelijk moest je doen met de spelers die je had. Ik vind het jammer, want we hebben nog steeds niet het middenveld tussen Frenkie en Gravenberg kunnen zien.
Ja,
terwijl ik gisteren Frenkie zag spelen, die was echt... heel goed.
Ja.
Je zag echt dat die Spanjaarden heel veel respect voor hem hadden. Dat ze niet veel hem, laten we zeggen, druk op hebben binnen te zetten.
Hem ook natuurlijk, van de La Liga.
Juist. Nou, Frenkie is gewoon echt de absolute dirigent van dit Nederlands elftal.
Ja.
En er komen heel veel mooie jonge talenten aan. Kijk, we waren allemaal heel kritisch op... Hato heeft genoeg op zich heen gehad. Maar Hato speelde, eerlijk gezegd, buiten...
Buiten die twee cruciale fouten
speelde hij een prima wedstrijd.
Tegen een van de beste rechtsbuitens op dit moment.
Precies. Hij heeft Jamal grotendeels echt wel gewoon in de broekzak gehad. Echt waar. Jammer dat hij uiteindelijk met zo'n tackle eruit gaat. Hij was ook een beetje uit balans. Ik geloof ook niet dat het zijn...
Ja, gewoon een fout. Gewoon, ja... kan gebeuren, maar ja, het is mag je niet overkomen eigenlijk als je al zoveel wedstrijden op het hoogste niveau hebt.
Precies, het mag je niet overkomen en het is ook voor de jongen gelijk een leermoment om voor hem die mee te nemen. Buiten dat, ik moet zeggen dat ik Kluivert ook niet slecht vond. Reinders speelde goed. Reinders mooi goal ook met die 2-1.
Verbrugge.
En ja, maar die 2-2, hè? Je hebt het dus over die 2-2.
Ja, ik hoorde dat
hij zag die bal niet goed, hè? Want ja. Van Hekken staat in zijn weg.
Ja, maar Van Dijk vond het ook zijn fout. Want Van Dijk zei in een interview zoiets van... ja, wel jammer dat hem precies in de laatste minuut...
Ja, maar hij staat... Van Hekken staat voor zijn neus. Ik denk dat hij niet heel veel... Hij moest op het laatste moment echt reageren. Jammer dat hij die bal niet vastpakt. Maar ik ga hem... Het is niet of zo dat hij die bal aan zag komen van de verte. Want Van Hekken stond er voor zijn neus.
Ja, maar ja.
Ik vind het lastig om hem daarop aan te pakken. Het is jammer, want als jij nu met een 2-1 voorsprong naartoe was gegaan, had ik echt wel geloofd dat jij had kunnen winnen daar. Nu denk ik niet.
Ja, en je mist gewoon je twee beste. Ja, niet twee beste, maar twee van de beste. Want Timber en Gravenberg zijn bij beide ploegen gewoon flink in vorm, zeg maar.
Ja.
Timber is een van de beste van Arsenal nu al die toppers geblesseerd zijn. En Gravenberg is een van de sterkhouders op het middenveld van Liverpool.
Zeker.
En ja, die mis je allebei. Dat is wel jammer.
Dat is heel jammer. Maar ja, je kan helaas niks anders. Je kan helaas niks anders van maken. En het team wat je nu hebt, ik vond Frimpong ook heel goed spelen en is
ja, op zijn de rest buiten.
Op de rest buiten. Maar dat is wel zijn positie. En het ding is wel, hij is wel iemand die terugloopt met zijn mannetje. Dus hij durft terug mee te verdedigen. En hij speelt natuurlijk zo aanvallend bij Leipzig. Dat dit voor hem beter is. Want er vallen geen gaten als er geen rechtsback achter zit. Wat overigens Koeman wel goed zei. En dat is wel iets wat je in gedachten moet houden. Kijk, als Geertruiden speelt, gaat Geertruiden vaak naar het middenveld dribbelen. Om een man meer situatie te creëren. Dat betekent dus dat Frimpong meer ruimte aan de zijkant krijgt. Want Frimpong blijft vooral graag aan de zijkant plakken.
Maar Timber kan ook naar binnen toe, hè?
Bijvoorbeeld Timber kan het ook.
Ja.
Maar als Dumfries speelt, die loopt alleen maar aan de zijkant te denderen.
Die werken niet zo
die
goed
lopen
samen.
Dan in elkaar in de weg. Ja. Dus je moet inderdaad, als jij met Dumfries speelt, kan je Frimpong niet meespelen.
Ja, ik zou sowieso, als je Timber gewoon fit is, dan moet je Timber met Frimpong spelen.
Bijvoorbeeld?
En Dumfries, ja, laat die lekker. Misschien de laatste minuten dat je hem even laat opstomen en dan zet je Simons of zo rechtsbuiten erbij.
Bijvoorbeeld. Want
Simons gaat naar binnen.
Simons gaat naar binnen. Je moet
Dumfries
wel een beetje
eroverheen walsen.
En
Dat is ook nog een optie. Gewoon Simons en Dumfries samen.
Bijvoorbeeld, je kan ook Kluivert daar neerzetten.
Ja.
Maar Kluivert speelde ook op zich prima. En Simons vond ik ook niet slecht. Gakpo is gewoon echt een is op voorin gewoon je echte sterspeler. En Depay vond ik...
Ik snap nou eigenlijk niet. Want Depay die speelt nog steeds in de Jippe Janneke League. En Robby is de laatste paar wedstrijden, de laatste drie wedstrijden, vond ik hem echt in vorm. Zeg maar, ik heb echt...
Ik ga het nog mooier zeggen, Rico. Ik zei het aan vorige week ook. Als jij Depay durft op te roepen, dan kan je Bergwijn ook oproepen.
Ja.
Want die twee leagues zijn echt niet veel van elkaar verschillend.
En Bergwijn is ook in vorm.
Dat hij Depay ook zegt in de interview. Nee,
top 5.
Nee, maar even serieus. Nee. Echt niet. Nee. Echt niet.
Die
echt,
is in de
dat
buurt.
Dat is echt niet waar.
Ja, maar dat zeggen Ronaldo daar... toch ook over Saoedi. Hey, dat is hetzelfde.
Zo, ja, omdat ze natuurlijk spelen. Ja. Maar in Europa moet je bijna atletisch zijn. Wil je in die top 5 competities spelen. Ja, want je moet heen en weer rennen.
Volgens Depay al ben je 3 kilo te zwaar daar. Dan pakken ze je. Je moet elke keer op de weegschaal staan.
Als het met weer te maken hebt. Ik geloof best wel dat het weer daar natuurlijk. Het is daar snikheet. Even een...
Snikheet.
Snikheet. Maar het is daar natuurlijk vaak 30, 35 graden waar ze in voetballen. Ja, dan val je daar natuurlijk heel veel af als je heel veel zit te rennen daar natuurlijk. Je moet er natuurlijk toch fit voor zijn. Ik snap best wel dat je dan in wordt gekeken van qua wegen en zo. Het is natuurlijk een totaal ander klimaat. Maar je kan me niet zeggen dat als nu Corinthians nu naar Nederland komt. En die gaan tegen PSV, Ajax of Feyenoord spelen. Dan geloof ik dat Feyenoord, Ajax of PSV nog steeds van ze komen.
Ja, maar hun gaan alleen maar trappen denk ik.
Ja, en wij spelen natuurlijk in Nederland veel dynamischer voetbal. Ik zeg niet dat het een slecht team is, want ik denk wel dat ze subtop of zo zouden spelen. Ze hebben denk ik wel best goede spelers.
Je ziet het toch ook altijd als je naar de Club World Cup kijkt. Die leiden worden helemaal van het kastje naar de muur getikt door een Real Madrid of door een Manchester City of door een...
Tuurlijk.
Die hebben niet eens een kleine schijntje van kans.
Vaak wel.
Die Club World Cup wordt nooit gewonnen door die Braziliaanse teams.
Nee.
Dus ja, dat zegt ook weer genoeg.
Zeker. Dus ja, weet je, dat is wel zo. En we moeten inderdaad nou niet gaan doorslaan dat
maar ik vind het dus überhaupt ook onzin dat Depay dan basisgelijk begint als hij weer terug is. Ja, want Robby, van de laatste drie wedstrijden, Robby heeft echt geen lekker seizoen gehad. Niet constant geweest.
Nee.
Best wel mindere periodes gehad. Maar de laatste drie wedstrijden, ook de eerste wedstrijd tegen Frankfurt. Ik vond hem gewoon echt heel goed spelen. En ja, geef hem dan ook weer gewoon de kans bij Nederland. Maar nee, dan ga je opeens weer die paai teruggooien. Ik snap er helemaal niks van.
Nee, ik ben het helemaal met je eens. En daarbij moet je ook gewoon zeggen inderdaad.
Of hoef dan die jongen pick op? Die Emega of zo?
Emega, Dallinga speelt bij Bologna. Had je ook kunnen kijken.
Ja, Emega, die speelt bij,
Ik ben er mee eens. Ik ben er mee eens. We hebben op de spitspositie niet veel smaken. Niet veel keuzes. Maar ja. Inderdaad,
probeer de jonge gasten dan gewoon in te werken.
Doe dat inderdaad dan.
Zirkzee speelde ook een topwedstrijd bij mijn Juve een keertje.
Ja. Nou, bijvoorbeeld, ja, weet je, neem dan Zirkzee desnoods een beetje mee. Maar ik ben inderdaad wel van mening dat je moet niet meer aan zulke mensen gaan trekken.
Nee, Depay is klaar, joh. Het is helemaal niks.
Nee, vooral tegen zo'n land ga je niet meer hebben. Ik ben er meer eerder van
tegen
mening.
Tegen de kleintjes
dan
kan die wat doen. Maar dan heeft hij een beetje dribbel en weet ik het wat.
Ja.
Maar hij kan niet de bal voor je vasthouden of zoiets dergelijks.
Nee.
En dat zou een Zirkzee of een Robby veel beter kunnen.
Nee, en daarom vind ik Koeman daarin best wel klein. Als jij de paai wel meevraagt, dan kan jij
Nee, maar hij is gewoon... hoe heet het? Hij wilde gewoon even laten zien wie die broek aan had. Want ik weet niet of je de interview had gezien.
Ik had gezien.
Ja, dat ze zo was van... Bergwijn nou? Ja, ik had toen gezegd van niet. En toen ze had Bergwijn in het openbaar gezegd van... Ja, niet meer met deze bondscoach. En toen had ze natuurlijk zijn zaakwaarnemer gebeld naar Koeman een keer. Van ja, hoe zit het nou? En zei Koeman van ja, dan moet hij maar mij bellen. Omdat hij heeft gezegd niet meer onder deze bondscoach. Maar ja, Koeman zei toch ook al dat hij niet meer zou opgeroepen worden in die league. Dus Koeman doet alsof Bergwijn iets ergers heeft gezegd.
Ja.
Dat is toch eigenlijk kleine kinderen die dan tegen elkaar zeggen van nee, jij begon.
Nee, maar ook.
Dat kan toch niet.
Nee, maar ook op de manier hoe die over Stijn praat, vind ik een beetje minachtig.
Ja, joh.
En ook, kijk, ik zeg ook niet dat Reed moet opgeroepen voor Nederlands elftal, hè, want er worden heel veel fijne dingen ook verteld, of gezegd, of geroepen. Laat die jongen alsjeblieft nou eerst even constant niveau halen. Ik vind hem onwijs talentvol. Als jij zo tegen in de Champions League jezelf kan weren en zo goede wedstrijd kan spelen, dan heb je echt wel je
mars. Hij heeft 10 wedstrijden seizoen gespeeld.
Precies.
Van niveau.
In de Eredivisie wel meer, hoor.
Ja, maar
zo meer. Maar in de Champions League inderdaad, maar een handvol wedstrijden. Want sinds nadat we in die tussenronde zitten, mocht hij pas weer spelen. Maar laat de jongen alsjeblieft ontwikkelen. Laat hem desnoods gelijk bij de onder 19 of desnoods bij Jong Oranje. Maar als hij dit volgend jaar doet, dan zou ik zeggen, hè, dus hij doet dit ook een heel seizoen lang. Dan zou ik inderdaad zeggen van, nou, dan zou hem op zich kunnen proberen.
Wat het probleem is, de rechtsback is best wel al bekleed binnen het Nederlands elftal.
Precies.
Je hebt Dumfries, je hebt Geertruida, je hebt Timber, je hebt zelfs Frimpong die daar kan.
Precies.
En dat zijn best wel namen die je er dan uit moet spelen om erin te komen.
Precies, dus ik zit ook helemaal niet te pushen, maar alleen, ik vind het wel zo van, want hij zat wel een beetje over Stijn, zit hij ook wel zo van, ja, ik kijk niet zoveel meer naar Eredivisie niveau, dat is niet meer de maatstaaf. En daarbij ook van, ja, Reed moet hem maar eens eerst in onder 19 laten zien. Ik denk van, ja, weet je, je zit nu wel een beetje grote mond praten, een beetje alsof je de broek aan hebt inderdaad. Maar ik denk zo van, beetje meer respect voor naar die spelers.
Ja, maar hij had het beter dan kunnen verwoorden. Zo van, er staan op de rechtsbackpositie op dit moment al heel veel goede spelers. Dus ja, dat is moeilijk om erin te komen.
Maar ook gewoon hoe die dat
de
ook...
De concurrentie is hoog, zou die kunnen
maar
zijn.
Maar ook hoe die dan ook over Bergwijn en zo praat. Weet je, ik denk zelf van, stel voor, je hebt hem nodig. Of er is een moment dat jij helemaal, weet ik veel, je hebt geen linksbuiten meer en hij is je enige optie. Ja, dan geeft hij jou gewoon de middelvinger.
Bergwijn vind ik ook dat hij niet goed behandelt. Bijvoorbeeld dat hij over Stijn zegt, dat hij zegt van, koop Meiners, Simons en Kluivert op dit moment een streepje voor, snap ik op zich wel. Ja. Want die bewijst in grote competities.
Ik denk als hij volgend jaar bijvoorbeeld een stap maakt naar de top 3, bijvoorbeeld, en hij gaat nog steeds zoveel scoren, is de kans inderdaad groter dan in
ja,
de
wat, maar,
of hij gaat naar buitenland.
Ja, maar die drie namen waar hij tegen, hoe heet het, concurreert. Wat hij zegt, koop Meiners, ja. Hoe heet het, Simons en Kluivert, die bewijzen zich in de top 5 competities keer op keer.
Juist.
Koopmijners dit seizoen niet echt. Mm-hmm. Dus dat zou je nog kunnen debatteren van, ja, wie zou je beter kunnen hebben, Koopmijners of. Maar Koopmijners is dan meer, die kan je op meerdere plekken op het middenveld kwijt.
Ja.
En Stijn is echt puur die 10. En dan moet je ook echt anders spelen met Stijn. Dat is het wel, hè?
Ja, dat is wel
is
zo.
Dat, wil je met een Nederlands elftal zo spelen, is dan de vraag ook. Want
nee, ja, maar dat is hetzelfde als je Til oproept.
Hij kijk, is niet creatief.
Nee, maar Til is bijvoorbeeld de beste zonder bal.
Ja,
dus Til loopt de 16 in en krijgt gewoon die bal ja, en schiet dan erin.
Maar dat is ook Stijn.
Stijn. Precies ook zo, want ik vind Stijn meevoetballend ook niet zo goed. En ik heb Stijn ook Europees gezien van Twente, die wedstrijden tegen Besiktas en tegen Malmö en ook toen tegen Buriglimt. Daar vond ik het voetballend gezien ook wel meevallen. Het komt er ook om neer, als jij Stijn haalt, dan haal je een soort type Til. Eigenlijk.
Ja.
Inderdaad, hij kan goed druk zetten. Hij pakt ballen voor je af. Maar hij moet hem daarna ook direct inleveren bij iemand anders die er wat kritisch mee doet. En hij staat voor je in die 16. Dat is Stijn. En buiten dat ga je niet veel anders meer van hem krijgen. Het is eigenlijk een kleinere versie.
Ja.
Maar wel misschien een talentvollere versie. Want hij kan het nog veel verder schoppen.
Dat was het. Hij is eigenlijk een Donny van de Beek. Die was in Eredivisie ook zo goed. Maar ja, toen later.
Maar ik vond Donny van de Beek nog wel iets beter aan de bal.
Ja, aan de bal was hij best wel goed inderdaad. Maar ja, die heeft ook uiteindelijk in het buitenland niks bereikt. Ook door blessures, maar...
Nee, ja, precies. Dus eigenlijk, ik ben het mee eens dat die jongen moet uiteindelijk volgende... Die gaat komen zo moeten stap maken. Als hij rond de 10 miljoen zou kosten, zou ik het best nog wel overwegen. Want hij scoort gewoon. Hij maakt gewoon, als hij inderdaad ook niet precies komt, gewoon goals voor je.
Maar het ligt eraan hoe de top 3 wilt spelen.
Nou ja, kijk, als ik nu kijk naar middenveld bijvoorbeeld van Feyenoord... Dan zou je het enige wat je nu eigenlijk nog mist, is een extra 10. Eigenlijk. Als iedereen terug fit is, je hebt genoeg 8, je hebt genoeg 6, je kan er heel veel in roleren. Alleen voor de 10 met Milambo en buiten heb je niks. Dan zou Stijn zou best
nou,
maar aan passen.
Ivanišić.
Ja, maar Ivanišić gaat weg. Ivanišić moet
en
ook niet meer
10.
Oh ja, dat heb je helemaal goed gezegd. Inderdaad, je hebt Stanks. Dat ben ik helemaal
maar
nog
ja,
vergeten.
Die is heel het seizoen al.
Ja, maar daar heb ik ook niet heel veel. Nee. En ik ben benieuwd of dat je hem überhaupt kan verkopen. Want laatst waren we hem verkopen. En
ook door de blessures niet.
Ook door de blessures krijgen ook niet aan Hutse Flus verkocht. Dus dat is inderdaad ook wel heel veel moeite, inderdaad. Maar terug te komen op Stijn, ja. Want ik las ook dat bijvoorbeeld die subtop Duitsland en Engeland interesse in jongen hebt. Nou, ik hoop in ieder geval bijvoorbeeld een Duits voetbal vind ik bij hem passen. Vind ik echt wel bij hem passen. Want de Premier League is heel fysiek, hè? Dan wordt het nog heel anders gespeeld. Vraag je, maak me af van dat hij dat kan. De Spaanse competitie zou ik... Moe, hè?
Daar is hij niet verfijnd genoeg voor.
Twijfel ik. Italiaanse competitie zou ook nog best wel kunnen. Vind ik hem ook nog wel wat voor.
Ja, in de Italiaanse competitie heb je ook heel veel countervoetbal. En hij is niet echt iemand die een steekbal kan geven op de spits of zo.
Nee, maar hij is wel de loper.
Ja, wel een loper.
Hij is wel de loper.
Ja, wie gaan die balletje, gaat dan die balletjes aan hem geven?
Dan moet je inderdaad een 6 en een 8 hebben die inderdaad creatief genoeg zijn. En de buitenspelers die hem die balletjes kunnen geven.
Ja, dus
maar inderdaad, hij gaat niet die balletjes geven.
Nee.
Dat gaat hij natuurlijk niet doen.
Ik weet niet. Voor hem moet je echt een specifiek spel spelen. En dan moet je dus... hij zou bij een team terecht moeten komen die dat spel ook wilt spelen.
Ja.
Want anders heb je niks aan hem.
Zeker weten, Rico.
En daarom is het Nederlands elftal dus ook, denk ik, niks voor hem. Want Koeman houdt van creatieve tienen. Want hij zet vaak de buitenspelers ook op tien. Zoals Kluivert is eigenlijk ook van origine een buitenspeler. Nu veel op tien. Ook Simons, veel buitenspeler tien. Hij heeft Gakpo wel eens op tien geprobeerd. Dus ja, dan heb je best wel veel eigenlijk creatieve en technische spelers op tien. En dat is Stijn nou gewoon totaal niet.
Ja, dus dat moet gaan blijken, Rico. Wat denk je, Rico? Omdat we nu een beetje richting het einde van de podcast gaan. Gaat Nederland te flik tegen Spanje?
Nee.
Nee?
Beter van niet, want dan zitten ze een makkelijkere pool ook voor de kwalificatie.
Dat is ook wel weer waar. Dus Nederland gaat eruit tegen Spanje in de Nations League.
Jamal gaat een masterclass geven in die tweede wedstrijd.
Daarbij ook, geloof ik, is dat allemaal, als het goed is, zon...
Want wie gaat er nou linksachter spelen dan? Baas.
Die jongen van Aston Villa was
opgeroepen.
Maatsen.
Denk je dat die basis gelijk gaat? Denk
dat weet ik niet.
Wie zou er linksachter gaan spelen?
Nou, misschien wel. Ja, ik vind het heel lastig.
Tegen Jamal. Want de haten op rood.
Ja, maar ik zou ook niet Jurie Baas neerzetten.
Dan nee,
zou
helemaal niet wat hij
dan zou ik eerder Maats nemen.
Ja, maar wie heb je nog meer? Kan van Hekken links.
Ja, dat kan. Ja, je hebt niet veel smaken meer. Nee, ja, vroeger had je nog Hartman die nog oproepte. Maar ja, die komt ook net terug van zo'n blessure.
Die speelt niet eens Baas met Feyenoord op dat moment.
Nee, die kan pas volgend jaar weer echt verwachten. Maar nee, momenteel denk ik niet.
Ja, dus dan gaat Jamal toch wel een masterclass geven als hij tegen weet ik voor wie staat.
Nou, dat is heel leuk. Ja. Dat wordt heel leuk inderdaad dan, als dat inderdaad gebeurt. Ja, of ja, Timber zou je ook op linksback kunnen zetten. Maar ja,
Timber is ziek toch nog. Die is er niet meer.
Duitsland-Italië.
Die eerste wedstrijd wonnen ze 1-0 Duitsland.
2-1.
2-1?
Ja.
Ik denk dat Duitsland hem over de streep trekt, 1-0 of zo.
Dat denk ik ook. Duitsland gaat dan. Kroatië, gaat hij een comeback maken tegen...
Comeback?
Frankrijk. Gaat Frankrijk een comeback maken tegen Kroatië?
Italië houdt het helemaal dicht.
Oh ja, joh.
Ja, joh.
Ben benieuwd.
Nee, ik denk dat ze 1 goal. Ik denk dat Frankrijk nog terugkomt, zeg maar, met 1 goal verschil wint, maar dan niet genoeg.
Oké. Portugal, Denemarken.
Denemarken 1-1.
1-1.
Dus
Denemarken gaat door.
Denemarken door.
En na Spanje, Nederland. Hoeveel denk je? Ik denk 2-0 Spanje.
Ik denk 3-1 Spanje.
Oké dan, Rico. Fuut. Omdat we weer bijna een uur voor hebben gemaakt, Rico, ik wil jou bedanken. Dat je hier was natuurlijk.
Jij ook bedankt,
omdat wij nu eigenlijk een kleinere aflevering gemaakt. Volgende week wordt het vooral eigenlijk voorbeschouwen. En dan dus hoop ik dat zijn de andere jongens er ook bij.
Interlandperiode is natuurlijk wat minder.
Maar dan is de interlandperiode gelijk ook klaar. En kunnen we voorbeschouwen op toch wel de meest belangrijke wedstrijden die komende weken zullen gaan komen. Rico, ik wil je bedanken dat je was voor deze geweldige productie.
Podcastproductie
van FC Timeout. Ik hoop inderdaad dat de rest van de heren er volgende week weer zijn. En dan zou ik al wel zeggen, jongens, tot volgende week. En luister hem graag. En dan horen jullie ons weer volgende aflevering.